Wauw. Wat kan ik nog toevoegen? Wat kan ik nog toevoegen? Dan zegt de Heer, jij niks. Maar ik kan alles toevoegen. Het is geweldig. Ik ben echt dankbaar om hier te mogen zijn. Samen met mijn vrouw en mijn zoon Rohan. En twee van onze kerkleden. Orson en zuster Sila. Geweldig dat jullie erbij zijn. En ja, uw voorganger, uw pastoor Jan Meirink, die vroeg of ik hier met jullie wou komen delen. En ik dacht, wauw, wat kan ik nog toevoegen? Jullie bestaan al 25 jaar. Wij zijn een kerk die volgend jaar, of over twee, niet volgend jaar, volgende week, over twee weken onze eenjarig bestaan vieren. God doet geweldige dingen. En ik ken pastor Jan al, we kennen elkaar al lang, hè? Wauw, mijn stem is zo echo. We kennen elkaar al lang en ik ken pastor Jan echt als een geweldige man van God. Nederig, basis, doe maar niet gek, want doe wel gek genoeg. En ik weet, en we zijn echt van één geest en daar ben ik zo blij om. Ook de dingen die ik vandaag hoorde. Weet je, we kunnen alle mooie lichten hebben, geweldige sound of beelden of donker of licht, whatever. Om het allemaal aan te kleden. Maar daar gaat het allemaal niet om. En ik ben zo blij dat je daar de nadruk op legt. Weet je, want dat is het hart van God vandaag. Er wordt zoveel van gemaakt. En je zei het heel mooi. Je zei heel mooi, je kan je ene moment staan te scheren. En het andere moment. En dat bracht me bij een iets wat ons... By the way, voordat ik ga beginnen. Hoe lang heb ik eigenlijk? Oké, heb maar je agenda, zeg maar, je komt vanavond pas om 7 uur thuis. Nee, oké, we gaan het niet te lang houden, we laten de Heer leiden. Maar het bracht mij bij iets wat ons is overkomen en eigenlijk zou ik dat niet meenemen. Maar deze gemeente, de gemeente van Diemen noem ik het even, die is zo dichtbij in de kern. Die is echt in de kern. En ik ben blij om te horen, volgende week krijgen jullie geweldige preek of teaching, ik weet niet wat het gaat worden, over de kern, waar het in de kern om gaat. En dat is zo belangrijk, want we bouwen er zoveel omheen, maar waar gaat nou echt de kern over? En ik bid God dat ik eigenlijk vandaag een inleiding mag geven over wat jullie volgende week gaan ontvangen. En dit is wat ons deze zomer overkwam eigenlijk. We hebben vanaf vorig jaar, omdat we ook in een kerkorganisatie zitten, daardoor komen we wel eens ergens in Europa of in de wereld. En zo hebben wij een geweldige familie in de Heer leren kennen in Portugal. En vader, moeder en een kind. Geweldig gezin. Jong gezin. Kind is 2 jaar. Geweldig kind. En onze relatie werd heel intens. En over FaceTime begonnen we elkaar steeds meer te leren kennen. We zagen elkaar op conferenties in Spanje, in Portugal. En we leerden ook kennen wie hun waren. En deze broeder is een man die hele hoge vreugdes kent, maar ook hele diepe depressies. En als het zo ver was, dan belde zijn vrouw naar Shakila en zei, oh Shakila, misschien kan John even appen met hem. Want het is even een moment om met hem te praten. En we spraken met elkaar. En we zochten Gods wijsheid. En we baden voor elkaar. En zijn hele diepe depressie kon je weer omhoog tillen. En hij was weer in de balans van zijn leven met de Heer. En er kwam een conferentie aan in Duitsland. En daar gingen we samen naartoe. 5 dagen samen doorgebracht in de vreugdepiek van de Heer. Geweldig. God is alles. God is alles. Jezus is beter. En we kwamen terug naar huis. En het was een hele mooie dag. We zongen samen in de auto. We baden samen in de auto. En op een gegeven moment had hij honger. Zijn we gestopt om brood te breken. Of brood te kopen, sorry. Ik ga voor mezelf uit. En hij zat naast me en hij brak zijn brood. En hij gaf een stuk aan Shakila. En als je, ik en Shakila zijn een beetje sportmensen. En we vasten nogal regelmatig. En naast het vasten letten we ook op onze koolhydraten. Waar we naar binnen werken. Dus wij dachten, nee brood, dat moeten we even niet hebben. Maar zonder iets te zeggen, gaf hij dat brood. En Shakila nam het aan. En ik nam het ook aan. En in mijn hart ervoer ik, we doen eigenlijk het laatste avondmaal. We verbinden onszelf met Jezus. Als eenheid, als één gezin. En we kwamen naar huis, we spraken wat. Het was tegen de uur van 1:30. We zeiden elkaar wel te rusten. En de volgende dag werden we wakker. En ik zag hem op de bank liggen. En hij zou een woord delen bij ons in de gemeente. En ik dacht, laat hem nog even liggen. Want ik heb hem 5 dagen meegemaakt. Als hij wakker wordt, neemt hij wel geruimde tijd in de douche. Dan ga je eerst Shakila wakker maken. Shakila kan zich klaarmaken. En daarna maak ik hem wakker. Dan kan hij zich klaarmaken. Dus ik ging me voorbereiden voor de zondag. En Shakila komt naar me toe. Hey, moet je hem niet wakker maken? Want anders zijn we te laat voor de kerk. Ik denk, wel ja, tuurlijk. Ik zeg, hey, Pedro, wakker worden. Pedro. Maar Pedro doet niks. Ik zeg, Pedro, wakker worden. Pedro doet niks. Ik klap Pedro op zijn gezicht. Pedro doet niks. Ik pak hem bij zijn hand. En Pedro's hand voelt koud aan. En Shakila zegt, John, je moet hem reanimeren. En het overvalt ons. In 1 split second is onze wereld veranderd. En Pedro is weg. In die avond is de Heer gekomen. En mijn vrouw heeft naar het droom een engel gezien. Die hem is komen halen. En Pedro is bij de Heer. En het is bevestigd in dromen, in visioenen. En het is goed. Op de vreugdetop van zijn leven heeft de Heer hem genomen. En daarom. Dat heeft ons leven veranderd. Het heeft het leven van ons gezin veranderd. Mijn dochter is nu, we hebben 3 kinderen, een zoon en 2 dochters. Mijn oudste dochter komt naar ons toe. Papa, papa, kijk me aan. Je moet niet bidden uit verdriet. Je moet niet bidden uit verdriet. Je moet bidden uit geloof. Zelfs zij begreep het. Zij was in haar hart door de geest gegrepen van, hey, het leven wat we hier leven, hier in de wereld, hier, het is allemaal in Gods handen. Je kan plannen wat je wil. Je kan visie bouwen wat je wil. Maar God heeft het laatste woord. Ongelooflijk. En het klinkt heel verdrietig. We hadden ook verdriet. Want vergeet niet, we zijn van vlees en we zijn van geest. In de vlees hadden we verdriet. Maar in de geest hadden we vreugde. Want dat had veel erger kunnen zijn. Maar nu hadden we de zekerheid dat hij was waar hij wezen moest. En daarom ben ik zo blij om hier te mogen zijn. En het is echt een grote eer om bij een man als Jan en zijn vrouw die al heel hard werken. Die passie hebben voor de gemeente. Die passie hebben voor Gods roeping. En dat je daar mag komen om toe te mogen voegen. Wauw. Dankjewel Jan. Dankjewel Marion. Zeg ik het goed toch? Ja. En ik hoop, ik bid, Vader Heer, dat we vandaag mogen toevoegen. Ik vroeg zo even hoe lang ik mocht spreken. Dus ik zal me erin houden. Weet je, soms heb je van die sprekers die komen spreken en die zeggen, laat ik hiermee eindigen. En dan gaat het nog een uur door. Weet je. Ken je dat? Of zeg van, nou, ik ga hier eindigen en 2 uur later zijn we nog bezig. Nou, ik ben die spreker dus, hè. En het is als je met vakantie gaat, hè, of op reis gaat met de vliegtuig en je komt terug. En de vliegtuig komt boven Nederland. En de piloot zegt,
cabin crew, prepare for landing.
En dan kijk je naar buiten. En dan kijk je, ja, maar volgens mij zijn we nog boven Zeeland. Je moet nog een heel stuk afleggen voordat we daar zijn. Dus ik kijk ook naar mijn vrouw vandaag. Als we tegen de 20 minuten, 30 minuten aankomen, geef me even een seintje. En dan cabin crew, prepare for landing. Laten we lezen vandaag uit Lucas 19. Lucas 19, vers 1. Ik ga proberen hem op te bouwen voor hieruit. Om een stage te zetten. een referentiekader. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien. Want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij de plaats kwam, keek hij op. Zag hem en zei hem, Zacchaeus, haast u en kom naar beneden. Want heden moet ik in uw huis verblijven. Amen. Vader Heer, ik bid voor dit woord. Ik bid voor het woord voor vandaag, Vader Heer. Dat ik namens u mag spreken. Dat ik namens u mag toevoegen, Vader. Vader, dat het niet komt uit mijn intellect. Nog uit mijn logica. Nog uit mijn eigen kracht of vlees. Maar dat ieder woord, Vader, ter verrijking mag zijn van onze ziel, van ons hart en van onze relatie met u, Vader. Vader, we geven het woord in uw handen. In Jezus' naam. Amen. Zeg tegen elkaar, Jezus is beter. Geloof je het ook echt of zeg je het alleen omdat ik het zeg? Jezus is beter. Jezus is beter. En Jezus, die kwam voorbij in Jericho. En er is iets met de stad van Jericho. Jericho. Nederlands. Jericho komt verschillende malen in de Bijbel, wordt het genoemd. Soms als referentiekader om te zeggen het is tegenover Jericho of in de buurt van Jericho. Een ander moment om duidelijk te laten zien hoe God werkt geestelijk. Wanneer Joshua om Jericho heen wandelt en de zevende dag, bam, de muren van Jericho afbreekt. En Jericho is dus een stad die op een of andere manier vaak genoemd wordt. Een stad die tijden kent van dat het gekend wordt. En dan heb ik hier de naam. Hij wordt gekend als de Palmstad vanwege de bronnen die daaromheen waren. Maar tegelijkertijd waren het ook momenten dat Jericho gewoon een neutrale stad was, waar er niks aan de hand was. Maar er was ook een moment waar de tijd aanbrak dat Jericho de stad was waar je niet moest wezen. De stad waar gewoon miskramen plaatsvonden als er geboorte was, moest zijn. Omdat het water in Jericho vervuild was. Er was iets met Jericho. Er was iets met Jericho. En op een of andere manier, toen ik dit las en de stad van Jericho bestudeerde, want Jezus trok door Jericho. Waarom zou hij door Jericho trekken? En dat is niet de eerste keer, hij is twee keer door Jericho getrokken. En als ik kijk naar de geschiedenis van Jericho en ik kijk naar de stad waar we vandaag in leven. En ik weet, we zijn hier in Diemen, maar ik ben een beetje raadslid, tenminste ex-raadslid, dus ik zie eigenlijk ook een beetje Diemen Amsterdam, dus een beetje Diemen groot. Amsterdam neemt Diemen in, maar Diemen neemt Amsterdam in. Laat het zo bekijken. Dan zie ik eigenlijk gewoon een stad. Zoals we zeggen heel vaak. Ja, doe je mee? Oké, je doet ook mee. Een stad, zoals we soms zeggen, ieder huisje heeft zijn kruisje. Heeft ook iedere stad zijn kruisje, zijn gebeurtenissen, de dingen waar we naar kijken. De dingen die zich afspelen, de dingen waarvan we afvragen van, hé, wat is hier aan de hand? Wat is in deze stad aan de hand? Wat was in de stad van Jericho aan de hand? Wat is in de stad van Amsterdam aan de hand? In Amsterdam, Diemen. Als ik er naar kijk, ik weet niet hoe u er naar kijkt, het is een geweldige stad. Een stad vol met toerisme, een stad die bloeiend is, een stad die beweegt. Maar het is ook een stad die zich laat kennen door drugsoverlast. Een stad die denkt aan de legalisering of al bezig is met de legalisering van drugs. Een stad waarin we graag achter seksuele vrijheid aan willen. Een stad waar criminaliteit aan de orde van de dag is. een stad waar bijna iedere dag, als ik al naar de overkant kijk, naar Amsterdam-Zuidoost, iedere week, zeg maar, iemand wordt neergeschoten. Een stad waar tienermoeders zijn. Een stad waar vele jongeren hoop zoeken. Hoop zoeken naar een baan, naar een huis. Een toekomst proberen op te bouwen. Een stad waar een gigantische woningnood is. Een stad waar we ook problemen met gezondheidszorg. Een stad. En geloof me, we gaan naar de 1 miljoen mensen toe. Het is nu ongeveer 900.000. Maar we gaan heel snel naar de 1 miljoen inwoners. Maar toch nog eenzaamheid kent. Een stad waar armoede is. En dan denk je van wauw, dat is nogal wat. Maar dit raakt mij nog het meest. Een stad waar vele valse leerstellingen heersen. Wie gaat ons redden? Wie gaat ons redden vandaag? Wie? Jezus. Gaat Jezus ons redden vandaag? Gelooft u het? Ik geloof het met u. Maar wie gaat Jezus gebruiken? Weet je, ik ben 10 jaar heb ik in de gemeenteraad gezeten. 8 jaar hier in Amsterdam-Zuidoost, 2 jaar in de centrale stad. En ik heb van dichtbij meegemaakt hoe politiek bedreven wordt. En dan gebruik ik toch dat woord. Politiek bedrijven is binnen het politiek jargon eigenlijk een scheldwoord. Maar dat betekent dat je politiek gebruikt voor je eigen belang. Wat moet ik ervan zeggen? Er zijn heel veel belangen bovenaan de lat. Maar ik zeg, hoe zit het dan met de belangen van onze burger? Hoe zit het met de belangen van onze jongeren? Hoe zit het met de belangen van onze ouderen in de stad? Waar is de geestelijke visie voor de stad? En geloof me, ik geloof echt dat hij hier in huis is. En dan kijk ik al naar pastor Jan en zijn vrouw. Ik weet dat ze een brandend hart hebben voor de stad. Maar het is tijd vandaag. Het is tijd vandaag dat we weer leren kijken door de ogen van God. Dat we weer van hem horen. Van Amsterdam, ontwaak. Want uw redding is nabij. Wie durft het uit te roepen? Of kom ik hier staan, hey, stem voor mij, want ik ga je helpen. Stem voor mij, want ik ga al je zorgen wegnemen. Nee, dat ga je niet. Politiek is een grillige zaak. Alleen Jezus is beter. En dit bracht mij bij iemand in de Bijbel. Ik zeg, God, wat moet ik doen? Ik kwam hier in Amsterdam-Zuidoost. We hebben een vrouw, die heet Regina McNeck. Die heeft een voedselbank, die doet het op eigen kracht. Geef ze nu 600 gezinnen voedsel. Geef ze van hun dagelijkse voorzieningen. Doet ze door weer en wind. En zij moest haar grond vernieuwen. Omdat anders haar vergunning zou worden afgenomen. Nou, het kost bij elkaar een 10.000 euro. Ik denk, ja, ik heb een motie in de gemeenteraad. Laten we ervoor gaan. Nee, gaan we niet doen. Waarom niet? Omdat mevrouw McNeck, als ze eten uitdeelt, te veel over het geloof praat. Ik dacht, ja maar, het gaat toch niet om dat, het gaat toch om die mensen. Ja meneer Olsen, maar ze moeten registratie bijhouden. Ja maar die mensen hebben honger. Nee, alles moet volgens onze regels. En dat is het eerste moment dat ik in de politieke vergadering eigenlijk dat ik een traan moest laten. Ik wou zeggen huilen, maar huilen klinkt zo dramatisch. Dat ik een traan moest laten, want ik begreep het niet. En ik heb de eed afgelegd toen ik de politiek in ging. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Direct in het bolwerk. Je ziet het. Je neemt het waar. Je kan het niet adresseren. Je moet je houden aan je politieke kleur. Je moet je houden aan de afspraken die je met elkaar, de vergaderorde. Je kan niet zeggen, in naam van Jezus, geef die 10.000 euro. Had ik heel graag gewild, maar dat kan niet. En God bracht me bij deze man in de Bijbel. En deze man was ook bedroefd. En ik weet niet precies, het is niet duidelijk waarvoor hij bedroefd was. Het was een man die veel heeft gedaan, vele koningen heeft gezien. En het was een tijd dat de mensen die gevangen waren genomen, dat ze weer bevrijd waren, dat ze weer terugkeerden naar Israël. En misschien was hij bedroefd omdat niet genoeg mensen terugkeerden naar Israël. En misschien weet je wel over wie ik het heb. Dit is de eerste quizvraag. Daniel. En Daniel ziet de nood. Daniel ziet, er moet iets gebeuren. Vader God, zoveel koningen geweest al. Wat gaat er nu gebeuren? Dit is Amsterdam, er is al zoveel aan de hand. Wat gaat er nu gebeuren? Moet ik het zelf bedenken? Moet ik zelf iets gaan ondernemen? Moet ik, hé, kom, we gaan dit of dat doen? Nee, Daniel dacht, ik ga mezelf onthouden. Ik ga vasten. 21 dagen lang. 21 dagen, dat lees je in het boek van Daniel, hoofdstuk 10. 21 dagen. En dit is in de tijd van koning Cyrus. Oftewel Darius. En op het moment dat Daniel op dat punt in zijn leven is aangekomen, is hij ongeveer 84 jaar. Dus je bent nooit te oud. Je bent altijd te jong. Want Gods geest wordt niet ouder. Gods geest kent geen leeftijd. Ons vlees veroudert. Maar Gods geest is van gisteren, vandaag en morgen. Hij was bij de schepping. Hij was bij Jezus en hij zal daar zijn als Jezus terugkomt. En nog beter, Gods geest is hier in u en mij. Amen. En Daniel gaat vasten 21 dagen. 21 dagen om God te verzoeken voor een visioen. Hoe moet het nu verder? Hoe moet het nu verder met Amsterdam? Hoe moet het nu verder met Diemen? En op de 24e dag gebeurt er wat. Op de 24e dag, en dan loop ik al heel ver vooruit op mezelf, maar dat is alleen maar goed. Ziet hij aan de overkant van de rivier een man, een grote man. We weten uit het geschrift dat het geen Gabriel kan zijn, of Michael, want die worden verderop genoemd. Maar hij komt met een boodschap voor Daniel. En er gebeurt iets op dat moment. Want Daniel staat daar met zijn vrienden. En hij ziet die grote man. Maar de grap is, de vrienden van Daniel, die zien het niet. De vrienden van Daniel, die worden met angst overladen. Ze voelen wel dat er iets aan de hand is, maar ze weten niet wat. En weet je wat ze doen? Wie weet het? Sorry. Ze rennen weg. Ja. Preach it, Pastor Jan. Ze rennen weg. Ze voelen wel dat er iets aan de hand is. Moet je voorstellen, je bent aan het vasten 21 dagen lang. En de 24e dag stuurt God iemand naar je toe om zijn boodschap te brengen. Wauw. Is dat geen geestelijke ervaring? Wauw. Zouden we het allemaal niet willen hebben? Iedereen van ons, we bidden ergens voor. En God stuurt iemand. Bam, met het antwoord. Maar niet iedereen ziet het. God kan iets geweldig geestelijk doen, maar niet iedereen ziet het. Ze voelen dat er iets aan de hand is, maar ze weten het niet. En dat is hier aan de hand. Maar Daniel ziet het. Hij ziet het niet alleen. Al zijn kracht gaat uit zijn lichaam en hij valt
op zijn gezicht,
flat face op de grond. Wanneer God iets doet, is Gods kracht daar. Zoveel dat wij niet uit ons eigen vlees bewegen, maar dat Hij het is die beweegt. En Hij zegt tegen Daniel, Daniel, ik ben gekomen met de boodschap. Ik was al gestuurd vanaf het moment dat jij begon met bidden. Wauw. Hoe zegt hij dat? In vers 10-12. Toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniel, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart, let wel, heel uw hart, Er staat niet de helft of een kwart. Er staat heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor de aangezicht van God. Zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen. Vanaf de eerste dag. God hoort je al vanaf de eerste dag. Niet pas op de 20ste dag, op de 21ste. God zat niet daar met zijn mobiele telefoon van... Ah, ring, 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 Daniel. Oh, ja, Daniel. Ring, 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 oh, Daniel. Oh, het is alweer 2 weken geleden. Wacht, 2 weken. Oh, Gabriel, even kijken, een engel zoeken. Daniel, die belt al een tijdje. Stuur even een engel naar beneden met mijn boodschap. Direct. Vanaf de eerste dag, toen jij met heel je hart. En hij komt daar en hij zegt, de vorst van het koninkrijk Persië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koning van Persië. God stuurde een boodschapper. Maar hij werd tegengehouden door de koning van Persië. Als ik dit lees in deze context, is dat geen positieve koning. Maar het is de engel van de vijand. Die is gekomen om Gods boodschap tegen te houden. Nou is mijn vraag. Wat nou als Daniel na 18 dagen was gestopt met bidden? Wat nou als hij na 20 dagen was gestopt? Daniel had ze toegelegd op wat Gods geest in zijn hart had gesproken, 21 dagen. En hij volhard. Soms moeten wij volharden in hetgeen waarbij de Heer nazoeken. En hij werd tegengehouden door de prins van Persië. Ik weet niet wat dit tegen u zegt, maar het zegt mij zoiets als, er zijn hemelse bolwerken, strijden gaande. Het is geen strijd van u en mij. Het is een strijd die gaande is. En die probeert Gods woord, Gods belofte, Gods werk door u en mij tegen te houden. Maar het ligt aan u en mij. Of we zijn werk, zijn woord, zijn belofte, zijn woord naar beneden halen. Bent u met mij vandaag? Amen. Zeg, Jezus is beter. Amen, dan weet ik dat we er zijn. Amen. En hij brengt het woord bij Daniel. En hij levert het af. En hij zegt, ik moest geholpen worden door de engel Gabriel. Wauw. Hij moest zelf geholpen worden. Hij kon niet alleen die strijd aan. Wat voor strijd is daar gaande? Het is och een machtige strijd. En hij levert het woord af bij Daniel. En opnieuw valt Daniel op de grond en hij ontvangt het woord. En dan staat er verderop in vers 17, hij zei, wees niet bevreesd, zeer gewenste man, vrede zij met u. God kijkt naar jou vandaag. Hij kijkt niet naar je fouten. Hij kijkt niet van, oh, ben jij het wel waard? Hij kijkt naar jou en hij zegt, zeer gewenste vrouw, zeer gewenste dochter, zeer gewenste zoon. Zeer gewenste man. Vrede zij met u. Ongelooflijk. Want Jezus is voor ons gestorven al. Toch? Het is een volbrachte werk. Wee voor zij die u vertellen dat je nog heel veel moet doen om in Gods genade te vallen als u Jezus heeft aangenomen in uw leven. Jee, God kijkt naar u. En hij zegt, zeer gewenste dochter. Wauw, is dat niet prachtig? Ik word nu alweer ontroerd. Hij zegt, vrede zij met u, wees sterk. Ja, wees sterk. En terwijl hij met mij sprak, zegt Daniel, werd ik versterkt. En ik zei, laat mijn Heere spreken, want u hebt mij versterkt. Laat mijn Heere spreken, want u hebt mij versterkt. De woorden die hij sprak, die versterkte hem. Het woord van God brengt kracht. Amen. Zijn jullie met mij? Niet de woorden van je WhatsApp. Niet de woorden van je Snapchat. Oh nee, Snapchat heeft geen woorden, sorry. Kun je nagaan hoe oud ik ben. Niet de woorden van je Facebook. Gods woord. Gods woord, alsjeblieft, lieve broeders en zusters. Gods woord. Jezus is beter. Dit is het antwoord. En dat weten we. We weten het maar al te goed dat dit het antwoord is. Ik vertel niks nieuws aan jullie. En toen zei hij, weet u waarom ik naar u toe ben gekomen? En nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Persië te strijden. Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Persië te strijden. Want, en zodra ik vertrokken ben, dan zal de vorst van Griekenland komen. Dus de strijd met de vorst van Persië is ineens voorbij. En de vorst van Griekenland. Het is wel heel apart dat de crisis waar we ons in bevinden, die eigenlijk nog niet voorbij is, de economische crisis. Misschien zegt het nieuws van wel, maar hij is nog steeds gaande. Die is begonnen in Griekenland. Er is iets met de strijd van Griekenland. Maar dat moet je maar bij Amir Sarfati gaan horen volgende keer. Die weet er nog meer vanaf dan mij. Er is een geestelijke strijd gaande en hij is niet afgelopen. En dan zal ik wat zeggen. Deze strijd, hierin zijn wij eigenlijk elementen. Maar de strijd die gestreden wordt, is niet om u en mij. Maar is om Gods troon en de boom des levens. En ze doen hun best. Maar de grap is, we hebben al gewonnen. En waarvoor vertel ik dit? Waarvoor vertel ik het hele verhaal over Daniël? Waar ik vandaag naar zoek, in mijn hart, bij de Heer, en waar ik u mee bemoedigen, is dat wij als zonen en dochters van God, dat wij de kracht hebben om hem te zoeken. Er moet een visioen komen, er moet een woord komen, er moet een profetisch woord komen van God zelf. Voor de stad, voor het land, voor onze buren. En hier zegt hij gaat terug om de strijd te leveren. Maar vandaag kan ik getuigen dat de strijd al gewonnen is. Want als je het boek verder leest, want hoofdstuk 10 is eigenlijk een introductie naar wat de engel van God nog meer gaat vertellen aan Daniël. In boek 11 en boek 12 kun je thuis allemaal nalezen. En uiteindelijk kondigt hij aan dat God bezig is met een plan. Een meesterplan. Een meesterplan dat voor eens en altijd zal afrekenen met al die zaken. Want hij had al voortbestemd op dit moment. En dat komt ook in het boek 12, in Daniël 12, aan de orde. Dat zijn zoon Jezus Christus zal komen. Voor u en mijn redding. Amen. Het begon met een visioen. God gaf hem dat visioen om Daniël te zeggen, Daniël, relax jongen. Ik heb een plan. En ik openbaar jou dat plan. We hebben openbaring nodig van God. We hebben openbaring. Misschien wij niet. Misschien hebben ze buiten openbaring nodig van Jezus. En dat is wat we zien. Wanneer Jezus in Jericho komt. Jezus komt in Jericho. Twee keer. En de eerste keer. Of de tweede keer. De eerste keer. Tenminste staat in twee verschillende boeken. Marcus en in Lucas. In Marcus komt hij Bartholomeus tegen. En Bartholomeus. Of Bartimeus, sorry, zei ik het goed. Bartimeus heet onze goede vriend. En Bartimeus had één ding. Bartimeus was blind. Amen. Dankjewel God voor de mensen die hun Bijbel lezen. Bartimeus was blind. En toen hij hoorde dat Jezus, de Nazarener, er was in Jericho, begon hij te roepen. Hij begon te roepen en te zeggen, Jezus, zoon van David, ontfermt u over mij. Dat staat allemaal in Marcus 10. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep des te meer, zoon van David, ontfermt u over mij. Kijk naar mij, ik heb u nodig, ik ben blind, ik heb je nodig, kijk naar mij. En Jezus stond stil. Is dat niet wonderbaarlijk? Jezus stond stil. Ik beloof je echt. Er zijn mensen daar die roepen. Jezus kijkt naar mij. In hun hart. En misschien weten ze niet dat ze naar Jezus roepen. Misschien roepen ze: help mij. Jezus, red mij. Jezus, help mij van die schulden af. Jezus, help mij van mijn eenzaamheid af. Maar Jezus hoort u nog niet. Of er is iets. Wat is de schreeuw van de stad? Wauw. En u kent het verhaal. En Jezus zegt tegen hem: ga heen en geloof. Het geloof heeft u behouden. Want Jezus opent zijn ogen. En de tweede keer. Dus waar we vandaag begonnen zijn in Lucas 19. Jezus komt in Jericho. En er is daar een man. En zijn naam is Zacchaeus. En Zacchaeus, onze lieve Zacchaeus, tollenaar, hij was rijk. Weet je waarom Zacchaeus rijk was als tollenaar? In die tijd, als ze belasting hefden, was het... belasting. Ja. Was het 5 voor mij en 2 voor de keizer. Belasting. 5 voor mij en 2 voor de keizer. Klinkt een klein beetje als vandaag. Niet helemaal, sorry God. Dus niemand mocht hem. Want iedere keer als mensen geld hadden verdiend, kwam Zacchaeus voorbij. En zei: ja, inleveren vriend. Dus dat was ook niet de allerleukste man. Maar hij had iets gehoord, hij had een geluid gehoord. Hij had een geluid gehoord over Jezus. En hij dacht: ik wil die Jezus ontmoeten, wie is dat? En hij klom op een vijgenboom om Jezus te zien. En dan staat er: en toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op waar Zacchaeus in de vijgenboom was geklommen. Kijk op en zag hem en zei tegen hem: Zacchaeus, haast u en kom naar beneden. Want heden moet ik in uw huis verblijven. Wauw. En Zacchaeus haastte zich naar beneden. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Wauw. Als Jezus nu zou komen en hij zou bij u willen dineren, bij een van u, hoe zouden we daarmee omgaan? Nou, die zuster, nee, die niet. Nou, die zuster, ja, maar die kookt niet lekker, oké. Die broeder, ja, maar hij groet ons niet iedere dag. Die andere broeder, ja, die klaagt te veel, die zeurt te veel. Die zuster, ja, maar die kleedt zich niet goed. Wie blijft er dan over? Wie blijft er over bij wie Jezus thuis kan komen? En dat is wat daar gebeurde. Ze moorden. Hoe kan deze Jezus nou bij hem thuis gaan? Maar dat is wel wat er gebeurde. Wauw, wat nu? Wat nu? Wat nu? Jezus besluit zelf waar hij naartoe gaat. Bij wie gaat Jezus vandaag thuis dineren? Bij u en mij? Bij ons is hij al. Jezus is al bij ons, toch? Zijn er mensen hier bij wie Jezus nog niet in hun hart is? Want dan gaan we bidden. Nee? Nee, toch? We hebben al Jezus. Daarbuiten. Jezus liep buiten. En hij openbaarde Gods koninkrijk. En Bartimaeus wist het. En Zacchaeus wist het. Ze wisten: ik moet naar Jezus. Wat moeten we dan bidden? Welk visioen moeten we hebben? Moeten we bidden voor de visioen zoals Daniel dat had? Dat Jezus misschien weer in de straten moet komen lopen? Nee, want als Jezus nu terugkomt, komt hij voor de laatste keer terug. En dan gaan u en ik, als het allemaal goed gaat, gaan we met hem mee. Ja, toch? Dit is mijn vraag. Als wij daar buiten lopen. Deze mannen. In Jericho. Als wij lopen in Diemen. In Amsterdam. Deze mannen wouden Jezus zien. Ze wouden Jezus zien. Ja? Wie laten wij zien vandaag als we buiten lopen? Waar zijn wij het toonbeeld van? Wie zien de mensen als naar u en mij kijken? Amen. Ze moeten Jezus zien. U zegt het heel goed. Ze moeten Jezus zien. Dat is de bedoeling. Dat de mensen Jezus in ons zien. Jezus geeft een hele mooie sleutel aan zijn discipelen. In Johannes 13. Heb elkaar lief. Heb elkaar lief. Zodat zij zullen zien dat ik met u ben. Maar hey, zolang het hier binnen in de kerk, in het huis van God, net zo is als daarbuiten, zullen ze Jezus niet zien. Amen. En ik ben echt vandaag gekomen om u te bemoedigen. Want we zijn samen hierin. We wonen samen in deze stad. En ik zeg je heel eerlijk, als het aan mij en mijn vrouw had gelegen, waar we nooit een kerk begonnen. Never, nooit, niet. Maar God riep ons. God riep ons in zijn roeping. Niet mijn roeping, zijn roeping. En wij hebben ons daar overgegeven. Want we hebben 3 kinderen. In welke stad gaan ze straks opgroeien? Wat laten we na aan hun? Welke wereld gaan ze opgroeien? Wie zien ze onder elkaar? Wordt het steeds harder? Wordt het steeds gekker? Er gebeuren echt gekke dingen nu in de stad. Als ik nu met mijn vrouw in de stad ga, als u zelf nu in de stad gaat, als u op de grachten gaat lopen, nou, je hoeft geen jointje te roken. Je wordt vanzelf al haai van de geur. Het is ongelooflijk. Ik wist niet wat ik rook. Het is helemaal vol. En de mensen komen, een vriend van mij heeft een bootje, we gingen varen. Gewoon op de kade zitten ze. En geloof me, nou, je hoeft mij niet te geloven, ga zelf kijken. Het zijn leeftijden van 12, 13, jongens zo groot als hem. Met zo'n grote joint. Oh, wauw. Wat is hier aan de hand? Jezus! Maar Jezus is beter. Weet je waarom? Omdat wij de vertegenwoordiging zijn van Jezus. Door de geest van God. Daar zijn we begonnen vandaag. En er zijn zoveel dingen die ik nog meer wil vertellen. Maar neem dit met mij mee. Of neem dit met u mee, sorry. Alsjeblieft. Want de vijand die slaagt erin om ons in die cirkel te brengen. Oh, ik moet mijn leven goed leven voor God. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, vandaag niet gebeden. Oh, vandaag fout gemaakt. Oh, vader, ik bekeer mij van mijn zonde. Oké, gaat weer goed, gaat weer goed. Oh, jij bent slecht. Oh, jij bent slecht. Oh, niet goed. Weer terug. Vader, vergeef mij van een cirkel. Ik moet vergeven, ik moet vergeven, ik moet vergeven. We zijn in een circulatie met onszelf bezig vandaag. En de stad die daar buiten is, die gaat verloren. Omdat ze Jezus niet zien. Want als wij op straat lopen, zijn wij in die cirkel van onze eigen zorg, onze eigen problemen. De toekomst van onze kinderen. De toekomst van onszelf. De toekomst van ons pensioen. De toekomst van onze studiefinanciering. Mijn God. En de wereld vergaat. Terwijl we op zondag zeggen, al deze dingen in Gods handen, wij zijn overwinnaar boven alles. Wat ontbreekt er dan? Wat ontbreekt er dan? Heel simpel, hoef ik niet moeilijk over te doen. Door welke ogen kijken wij naar de wereld? Kijken wij door de ogen van ons vlees? Of door Gods ogen? Door de Heilige Geest. Zijn roeping. Wat Daniel zag, de boodschap van God, de roep van God voor de eindtijd. Want dat is wat hij zag. Zien wij Gods meesterplan voor Diemen, voor Amsterdam. Zoals Daniel Gods meesterplan zag. Voor de mensheid. En zelfs hij mocht niet alles weten, want het boek werd gesloten. Maar wij hebben nu de Heilige Geest. Ja, maar ik ben nog jong in geest, ik weet nog niet alles. Er is geen leeftijd in de geest. Jezus is beter. De kerk in Hebreeën, die hadden het moeilijk. Die kenden ook verdrukking. Ze dachten eraan, wat moeten we doen? Misschien moeten we teruggaan naar onze oude geloofssysteem. Maar als je leest in het boek van Hebreeën, hoofdstuk 6. Heb vertrouwen. Wij hebben geloof. Dat wat je nu hebt in Jezus, dat beter is. Jezus is beter. Jezus heeft je geplaatst in de plek waar je nu moet zijn. Geloof me. Alles waar je doorheen gaat, is zijn naam al overwonnen. Het is nu tijd om effectief te zijn voor hem. Dat we alles waar we heen gaan, dat we God de glorie geven, God de strijd, of God de overwinning geven. Hem danken voor de overwinning, zodat wij in onze rol kunnen staan waar God voor ons heeft voorbestemd. En dat is het licht schijnen daarbuiten. Er is een verhaal in Elia, in 2 Koningen 6 met Elia en zijn dienaar. Zijn dienaar wordt wakker, hij komt naar buiten en hij ziet het hele leger van de Filistijnen. En wat ziet hij met zijn vleeselijke ogen? Oh, we zijn verslagen. Deze dag gaan wij worden afgemaakt. Meester, word wakker. We gaan eraan. De belastingdienst staat er. De gezondheidszorg staat er. De politie staat er, whatever staat er. De economische crisis staat er. Mijn bankrekeningnummer staat op 0. We gaan eraan. Elisa komt eraan. Is er aan de hand? Ja, kijk. Vader, open zijn geestelijke ogen. Kijk nu achterom. Het machtige leger van God. Wow. We zijn begonnen. Er kan iets geestelijks gaande zijn. Maar niet iedereen ziet het. Heeft u vandaag dat u hier zit? Heeft u het beeld wat voor een legermacht hier aanwezig is? Wauw, als u kon zien wat wij zien door de geest. Hier, dat het licht kan schijnen, hier in Diemen, hier in Amsterdam. Door uw hart, door de liefde van Jezus in u. Al deze dingen waar we naar kijken in de stad. Drugsoverlast, seksuele vrijheid, criminaliteit, tienermoeders, schietincidenten. De problemen voor de jongeren, woningnood, gezondheidszorgproblemen, eenzaamheid, armoede. Al dat soort dingen zijn van God weg als sneeuw voor de zon. Wanneer u en ik in onze roeping staan. En als overwinnaars met de legermachten van God daarbuiten zijn. Bij onze buren, bij onze familie. Bij onze naasten. Want geloof me, Jezus kwam hier naar Jericho. Maar Jezus is hier in Diemen. Jezus in Amsterdam. Jezus in Nederland. Hoe is Jezus in Nederland dan? Hoe is hij dan in Amsterdam? Hoe is hij in Diemen? Jezus is hier. Door u en mij. Want ik ben in u, u bent in mij. Je hebt de geest van God. Wij zijn de verdedigingwoordiging van Jezus. Daarom wil ik zien, wanneer u op straat loopt. Als u hier door Diemen gaat. Dat mensen naar buiten komen gerend. In de bomen klimmen om te zien, wat is er aan de hand? Oh, Pastor Meijering, oh. En dan zegt Pastor Meijering, jongen, kom naar beneden, want vandaag kom je bij me eten. Als die zuster zegt, ah, kom naar beneden, want vandaag kom je bij me eten. Wat gaan we eten? Nasi bami? Zoutensoep? Aardappelpuree, wat gaan we eten? Het woord van God. Het woord van God, want het woord van God geeft kracht. Daniel was neergevallen, maar ieder woord van de engel bracht kracht. Bracht kracht. Deze wereld is neergevallen, ze hebben kracht nodig. Ze hebben kracht nodig, alsjeblieft. Jullie hebben het goud in handen. Amen. En ik weet, jullie zijn al bedreven, jullie bidden al voor je buren. Jullie zijn al actief in Gods geest. Maar de tijd is nabij. En daar wil ik geen eindtijdprediker zo heel breed neerzetten. Maar geloof me echt, als je in de gekkigheid van de wereld kijkt. Er zijn heel veel dingen die voor onze ogen misschien niet eens getoond worden. Je denkt dat je in de journalen te zien krijgt. Mag ik dat delen van Schiphol? Ik ken toevallig mensen op Schiphol die daar werken. En ik weet dat er daar een aanslag was afgelopen periode. Niet zo heel lang geleden. Dat is nooit niet in het nieuws geweest. Waarom niet? Omdat het alleen maar onrust zou brengen. Want als het onrust brengt, gaan mensen niet meer reizen. Als mensen niet meer gaan reizen, worden geen tickets meer verkocht. Als er geen tickets meer verkocht worden, leiden ze economisch verlies. Mammon, het gaat om geld. Jullie zijn veel waardevoller Jullie behoren toe aan een koninkrijk. Wij behoren toe, ik ook. Ik zeg jullie, ik behoor er ook toe. God vergeef. Wij behoren toe aan een koninkrijk. Laat het gaan om de kern waar het echt om moet gaan. Want Jezus is beter. En dat woord gaan jullie volgende week krijgen. Ik wil jullie danken.